SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Er waren zo'n 50 mensen donderdag bij de Dirk Hartog-lezing in het Maritime Museum. Het was bijzonder interessant en daarna konden we dus op het dak het filmpje zien dat samengesteld werd over de tocht van Dirk Hartog en hoe hij in Australië aankwam. Dat filmpje staat trouwens op SBS Dutch, Facebook, SBS Dutch. Als je even op like klikt, dan kun je zien hoe dat was daar op het dak. En je kunt ook even zien wat onze consul-generaal te vertellen had en Wendy zelf. Zoals gezegd, Wendy van Duivenvoorde, verbonden aan Flinders Uni in Adelaide, gaf de lezing over Dirk Hartog. De lezing was in het Engels, maar ik sprak eerder met haar over haar onderzoek naar Dirk Hartog in Amsterdam en hoe hij past in de Nederlandse geschiedenis.
Ik heb 4 maanden doorgebracht in 2013 in Nederland om meer onderzoek te doen naar Hartog en zijn ervaring als een Nederlandse zeekapitein en als een geboren en getogen Amsterdammer. En daar kwam eigenlijk voor mij in ieder geval veel nieuwe informatie naar boven.
Waren er persoonlijke details van Hartog of was het over de reis?
Dit is heel specifiek. Bijvoorbeeld dat Hartog al een keer in Zuidoost-Azië geweest was. In 1607, 1609. Maar daar weten we niks van via de Nationaal Archief documenten van de VOC. Want we hebben bijvoorbeeld geen manifesten van Cruz voor 1633. Of tenminste niet wat bekend is en uitgewerkt. En in zijn eerste reis naar Zuidoost-Azië had hij een lagere rang. En komt dus ook niet voor in archiefstukken of in brieven die geschreven zijn in die periode die naar Hartog refereren. Hij was een navigator op die reizen, dus zeg maar lager in rang.
En, ja. Navigator had een hele belangrijke rol bij dit geheel.
Ja, absoluut.
Die waren wel gerespecteerd.
En je moest natuurlijk wel kunnen lezen en schrijven.
Ja.
En dat had zijn moeder hem natuurlijk allemaal geleerd. Dus dat zat allemaal wel prima. Maar dat soort informatie is allemaal uit het Amsterdam Stadsarchief gekomen. Omdat Hartog zelf bij een notaris ging vertellen, toen hij terugkwam in 1609, dat hij net terug was van de Oost. En hij wilde daar een affidavit van, een bewijs. Een paar weken later ging hij weer naar de notaris om aan te geven dat misschien een maatje van hem of iemand waar hij mee zeilde op, ik geloof het was de Veren, verdronken was in Zuidoost-Azië. En dat is waarschijnlijk ter ondersteuning van familie van de overledene nog geld wilde halen bij de VOC. Dus via het Amsterdam Stadsarchief en notaris, papierwerk van notarissen.
Ja.
Zijn we er dan achter gekomen dat Hartog eigenlijk al een keer in Zuidoost-Azië was geweest, bijvoorbeeld. Iets anders wat ik heel erg leuk vond en waar het ontzettend gaaf zou zijn als we nog meer informatie zou kunnen krijgen, is dat Jan Pieterszoon Koen op het moment dat Hartog aankomt in Zuidoost-Azië en daar een beetje een potje van maakt.
Ja.
Want hij doet niet helemaal wat afgesproken was.
Ja.
En het was een probleem voor de VOC, want hij kwam natuurlijk maanden later aan met de Eendracht.
Ja.
En zijn schip had al het geld voor dat jaar. Dus dat had financiële
consequenties
voor cashflow in Azië. Dus daar was Jan Pieterszoon Koen helemaal niet blij mee.
Nee.
En de andere hogere officieren van de VOC in die regio. Maar in een archiefstuk zegt Jan Pieterszoon Koen dat hij heeft gehoord dat de schipper van de Eendracht helemaal niet per ongeluk zo laat aankwam.
Oh dear.
En dat hij het expres gedaan heeft. De VOC kon dat nooit bewijzen.
Mm-hmm.
En Hartog had zijn zaakjes prima voor elkaar. Want er is dan nog ook verderop, of in een ander archiefstuk, een verwijzing dat dat de bemanningslijsten en het journaal van de Eendracht in perfecte staat is.
Mm-hmm.
En dat Jan Pieterszoon Koen daar ontzettend van onder de indruk was. Dus ja, weet je, ze konden nergens een fout vinden. Maar er was er zeker iets aan de hand. En dan kan je natuurlijk gaan speculeren. Dat was Hartog aan het uitspoken eigenlijk.
Ja.
Of was er misschien niks aan de hand?
Nee.
En dat is natuurlijk leuk.
onverwachte verhalen die je tegenkomt. En ik kan me voorstellen dat je dat graag verder wil uitpluigen. Maar daar heb je natuurlijk veel meer tijd voor nodig dan 4 maanden in Nederland.
Ja, ja. En bedoel, daar ben ik wel een beetje in mijn hoofd mee bezig geweest de afgelopen jaren.
Ja.
Hij had heel veel ervaring in Europa. Hij heeft, voordat hij voor de tweede keer dan naar de Indonesië ging voor de VOC, maar dan nu als een skipper of een kapitein.
Mm-hmm.
Had hij zelf zijn eigen schip voor een goede 5 jaar. En was hij zowel eigenaar als kapitein van dat schip. En deed hij allerlei hele interessante reizen in Europese wateren, Middellandse Zeegebied. Mm-hmm. Maar we hebben ook bijvoorbeeld archiefstukken die ernaar refereren dat hij voor 2 Amsterdamse kooplieden naar een haven, de haven van Archangel, vaarde in Wit-Rusland. En dan moet je dus helemaal
over de
Scandinavische kaap varen. En dat is niet voor onervaren skippers of kapiteins. Dan moet je heel ervaren zijn. En die havenstad is maar een hele korte periode van jaar open. In de zin dat er geen ijs is.
Wat voor vracht bracht hij dan mee terug van zo'n reis naar Rusland?
Van die vracht is vooral graan genoemd. Maar dat soort reizen leiden vooral tot niet exotische, hoe noem je dat, vracht. Maar dingen zoals polnerts of hout. Dingen die je in koudere klimaten vindt en niet per se in de meer zuidelijke regio van Scandinavië. En daar was natuurlijk vraag naar in Amsterdam, naar dat soort producten, specifiek bij die hele rijke kooplieden. En dus als je zeg maar naar Hartogse track record gaat kijken in Europese wateren en de ervaring die hij had. En natuurlijk Amsterdam gonsde van de geruchten over wat Terra Australis incognita was.
Ja.
Er waren alle theorieën over.
Wat waren de theorieën?
Dus ik weet ze niet precies. Maar er was absoluut communicatie over in circles van mensen die natuurlijk geleerd waren. En natuurlijk rond de tijd dat de Hartog, in het jaar voor de Hartog vaarde, werd de Australische Compagnie opgericht in Amsterdam. Met ondersteuning van Isaac Lamaire. En het officieel op papier is er geschreven dat Isaac Lamaire en de Australische Compagnie, het voornaamste doel van die compagnie was om het Terra Australis incognito te ontdekken. En,
we horen er eigenlijk nooit over, de Australische Compagnie.
Nee. Maar de 2 schepen van de Australische Compagnie, een andere eendracht ook.
Weer de eendracht, ja?
Ja, een andere eendracht. Mm-hmm. En een schip, de Hoorn, vertrokken uit 1614 of 15 uit Nederland.
Mm-hmm.
En zijn via de andere kant, dus via de Kaap Hoorn, zo onder Zuid-Amerika lang, door de Pacific, naar Zuidoost-Azië gevaren. En wat eigenlijk het echte doel was van die compagnie, was om naar Indonesië te varen via een andere weg, omdat de investeerders vonden dat de VOC geen monopolie kon hebben in Zuidoost-Azië.
Natuurlijk, ja.
En de Hoorn is verbrand ergens in Zuid-Amerika. De andere eendracht kwam aan in Ambon. Ongeveer dezelfde tijd, of een aantal weken vroeger dan dat Hartog met eendracht in West-Australië landde.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Ik ben Anneke, je luistert naar SBS Radio en ik praat met dokter Wendy van Duivenvoort over haar onderzoek naar Dirk Hartog, de man en hoe hij past in de Nederlandse geschiedenis. Het onderdeel van de kust hier onderzocht hij dus. Was hij een ontdekker of was hij gewoon per ongeluk hier? Het schijnt ook dat de eendracht niet het enige schip was dat die naam had, vertelde Wendy.
Dus die eendracht kwam daar aan en een paar maanden later werd dat schip geconfiskeerd door Koen. En Zuidereendracht genoemd. En dat schip is ook in Azië gebleven. En de bemanning kon kiezen of werken voor de VOC en terug naar Nederland. Of achterblijven waar ze waren. De zoon van Isaac Lamaire, Jacob, dat was de kapitein van de eendracht, en later de Zuidereendracht. Hij is overleden op die reis later en is dus nooit meer thuisgekomen. En hij was een absoluut avonturier en heel erg geïnteresseerd in het ontdekken van nieuwe wegen, landen.
Maar die Australische compagnie, die heeft dus eigenlijk nooit iets in Australië uitgespookt.
Nee, en zeg maar na deze happening is er enorm een gevecht geweest in Nederland tussen de Australische compagnie en de VOC. Wat Isaac Lamer heel veel geld heeft gekost. En waar hij bijna financieel aan het onder is gegaan. Maar daardoor is de Australische compagnie daar eigenlijk niks van geworden daarna.
Nee.
Maar bijvoorbeeld Jacob. Ongeveer dezelfde leeftijd als Hartog. Rond dezelfde jaren geboren. Die jongens die hebben allebei zijn opgegroeid in Amsterdam. Ik denk dat ze elkaar wel kenden.
Ja.
Allebei in een andere sociale klasse. Want de Lemaires waren hele rijke kooplieden. Oorspronkelijke uit België of Antwerpen. Maar die twee hebben elkaar ongetwijfeld gekend. En het kan heel goed zijn dat Hartog misschien wel stiekem had afgesproken. Jacob, dat hij hem zou ontmoeten in Ambon.
Dat kan best. Dat kan best. Ja.
En natuurlijk Hartog nam veel opdrachten aan van die hele rijke kooplieden. In Amsterdam in de jaren voorgaande zijn eigen reis naar Zuidoost-Azië en landen.
Nou ja, als je je eigen schip hebt, dan moet je natuurlijk ook je eigen ladingen bij elkaar praten.
Ja, en dat werd natuurlijk allemaal gefinancierd door die hele rijke kooplieden.
Ja. Wat weet je verder van Dick Hartogs leven?
Hij is heel jong gestorven.
Ja.
Men zegt dat er een doopbewijs is. Dat dateert in 1580. Dus hij zal rondom 1580 geboren zijn. Dat hebben we uit het Amsterdamse archief. Maar wat nou weer grappig is, is dat hij getrouwd is in 1611. Dus zeg maar, als hij in 1580 geboren is en in 1611 getrouwd is, dan zou hij 31 moeten zijn.
Ja, nou ja, dat kan.
In de trouwakte staat specifiek dat hij 28 jaar oud was.
Oh, iemand bedonderde de zaak, ja.
Of hij heeft gelogen tegen zijn nieuwe vrouw.
Ja.
En hij heeft zichzelf een beetje jonger gemaakt. Dat kan. Wat ook mogelijk is, en dat gebeurde in die tijd heel veel, is dat de doopakte van de Hartog gedoopt in 1580 eigenlijk de doopakte was van een broertje.
Dat
die
kan.
Gestorven is als een baby of als een kleine peuter.
En dan kreeg ze dezelfde naam. Ja.
En dan het volgende kind van hetzelfde geslacht kreeg dan dezelfde naam. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden daarvan.
Ja.
Dat is misschien iets logischer, ik weet het niet.
Ja.
Dat hangt er vanaf hoe je dat wil zien. Dus hij trouwde in 1611 met een Abeltje Mijntje. En de twee hebben nooit kinderen gekregen. Toen Hartog terugkwam uit Zuidoost-Azië in 1618, toen zijn Hartog en zijn vrouw zijn samen naar de notaris gegaan om... noem je dat nou?
Een testament op te stellen. Ja.
Waarin ze elkaar aanwijzen als erfgenaam. En ook specifiek bijvoorbeeld kleding aan broers en zussen geven of wat geld.
Ja.
Maar daar worden ook geen kinderen in genoemd. En tot vandaag de dag zijn er ook geen doopbewijzen gevonden in het Amsterdam Stadsarchief voor kinderen van hun.
Nee.
Hartog stierf jong in 1621. Nadat hij was teruggekomen uit het Middellandse Zeegebied.
Dus 10 jaar later, na zijn trouw.
10 jaar later. Was hij dus 38 of 41.
Ja, kies maar uit. Ja.
En toen zoek ik dat maar uit.
Ja.
En zij is toen hertrouwd. Met een varensgezelle, zoals dat heet. Maar meer een schipper van binnenlandse wateren. En met hem heeft ze minstens 4 kinderen gekregen.
Liet hij een boel na?
Nee, hij had een nieuw schip gekocht. En zij had natuurlijk gehoopt om dat te verkopen. Maar nadat hij overleden was, bleek dat er een voorschot op het schip zat.
Schot.
Waardoor naar de verkoop van dat schip een heel groot gedeelte van het geld naar de geldschieters ging.
Ja.
Dus ik denk niet dat hij veel nagelaten heeft.
En dat was dokter Wendy van Duivenvoorde. Nu blijkt dat de VOC-archieven in Indonesië ook zijn geopend. En dokter van Duivenvoorde, Wendy van Duivenvoorde, hoopt natuurlijk daar meer te leren over de VOC en die reizen langs de Australische kust.